Hoofdstuk 5. Terug aan deze kant van de deur. Omdat de anderen nog steeds verstoppertje aan het spelen waren, duurde het even voordat Edmund en Lucian gevonden hadden. Maar toen ze tenslotte allemaal bij elkaar waren, ze troffen elkaar in het lange vertrek waar het harnas stond, barstte Lucy meteen los. Peter, Suzanne, het is allemaal waar. Edmund heeft het nu ook gezien. Er is echt een land aan de andere kant van de kleerkast. Edmund en ik zijn er allebei geweest. We kwamen elkaar daar binnen tegen in het bos. Toe dan, Edmund, vertel ze alles maar. Waar heeft ze het over, Ed, zei Peter. En nu zijn we bij een van de naaste dingen uit dit verhaal gekomen. Tot op dat moment had Edmund zich alleen maar misselijk gevoeld. En verder had hij een slecht humeur en ergerde hij zich aan Lucy omdat ze gelijk had. Maar hij had nog niet bedacht wat hij doen moest. Nu Peter hem zo onverwacht om uitleg vroeg, besloot hij ineens het lelijkste en gemeenste te doen dat hij kon bedenken. Hij besloot om Lucy voor de gek te zetten. Vertel eens, Ed, zei Suzanne. En Edmund trok een hooghartig gezicht. Net of hij stukken ouder was dan Lucy. In werkelijkheid zat er maar een jaar verschil tussen Lucy en hem. En met een spottend lachje zei hij: oh ja, Lucy en ik zijn aan het spelen geweest. We hebben net gedaan alsof het hele verhaal van haar over dat land in die kleerkast echt waar was. Alleen maar voor de grap. Het bestaat natuurlijk niet echt. Arme Lucy. Ze keek Edmund met grote ogen aan en liep toen vlug de kamer uit. Edmund, die elk moment vervelender begon te worden, was ervan overtuigd dat hij het er tot zover uitstekend van afgebracht had en ging er dadelijk vandoor. Daar heb je weer zoiets. Wat heeft ze nou weer? Dat is het vervelende met die kleine kinderen. Ze moeten altijd... Zeg, luister eens even, jij, viel Peter fel tegen hem uit. Hou jij je mond maar. Sinds ze met die onzin over die kleerkast begonnen is, heb jij Luus altijd ronduit misselijk behandeld. En nu ga je er zelf opeens aan meedoen door zo'n spelletje. Nu stook je haar op om er weer van voren af aan mee te beginnen. Volgens mij doe je het alleen maar om haar ermee te plagen. Ach, het is toch allemaal maar onzin, zei Edmund teleurgesteld. Natuurlijk is het allemaal onzin, zei Peter. Dat is het juist. Toen we van huis weggingen, was er niets meer met Luce aan de hand. Maar sinds we hier zijn, lijkt het net of ze niet helemaal meer goed bij haar hoofd is. Of anders begint ze ineens verschrikkelijk te liegen. Maar wat het ook mag zijn, als jij haar daar de ene dag mee plaagt en treitert en haar de volgende dag juist weer opjut, wordt het daar ook niet beter van. Ik dacht, zei Edmund, maar hij kon verder niets bedenken. Jij dacht helemaal niet, zei Peter. Je doet het gewoon om haar te pesten. Je hebt altijd al graag ieder die kleiner was dan jij zelf getreiterd. Dat hebben we op school al vaak genoeg kunnen zien. Schei alsjeblieft uit met ruzie maken, jullie twee, zei Suzanne. Daar schieten we ook niets mee op. Kom mee, dan gaan we kijken waar Lucy is. Het was geen wonder dat ze, toen ze Lucy na een hele tijd vonden, allemaal konden zien dat ze gehuild had. Maar wat ze ook tegen haar zeiden, het maakte allemaal niets uit. Ze hield vol dat het waar was wat ze verteld had. En ze zei, het kan me niet schelen wat jullie denken en het kan me ook niet schelen wat jullie erover zeggen. Jullie kunnen het gerust aan de professor gaan vertellen of aan moeder schrijven of wat je maar wilt. Ik weet dat ik daar binnen een fout ben tegengekomen en ik wou maar dat ik er gebleven was. En jullie zijn allemaal gemeen, gemeen. Het werd geen leuke avond. Lucy was verdrietig en Edmund begon het gevoel te krijgen dat zijn plan toch niet zo goed werkte als hij had verwacht. De oudste twee begonnen nu echt te geloven dat Lucy niet goed meer bij haar verstand was. Lang nadat ze naar bed was gegaan, stonden zij tweeën er nog met gedempte stemmen over te praten op de gang. Het resultaat was dat ze de volgende morgen besloten om echt maar eens naar de professor te gaan en hem het hele verhaal te vertellen. Als hij vindt dat er iets met Loes aan de hand is, zal hij vader wel schrijven, zei Peter. Ik weet niet meer wat wij er verder mee aan moeten. Dus gingen ze naar de studeerkamer en klopten aan. En de professor zei, binnen, En hij stond op en schoof een paar stoelen voor hen bij en zei dat hij graag wilde horen wat ze hem te vertellen hadden. Terwijl ze hun verhaal deden, zat hij te luisteren met zijn vingertoppen tegen elkaar gedrukt. Hij viel hen niet één keer in de rede, totdat ze helemaal uitgepraat waren. Daarna zei hij een hele tijd niets. Toen schraapte hij zijn keel en zei het allerlaatste wat ze ooit verwacht hadden. Hoe weten jullie, vroeg hij, dat het verhaal van je zusje niet waar is? Oh, maar, begon Suzanne, toen zweeg ze. Aan het gezicht van de oude man was duidelijk te zien dat hij het volkomen serieus bedoelde. Suzanne verzamelde moed en zei, maar Edmund zei dat ze maar net deden alsof. Dat is een belangrijk punt, zei de professor, dat is zeker iets om over na te denken. Daar moeten we eens heel zorgvuldig over nadenken. Om maar eens iets te noemen, ik hoop dat jullie mij niet kwalijk nemen dat ik dit vraag, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar wat je tot nog toe hebt meegemaakt, wie van de twee beschouwen jullie dan als degene die het meest betrouwbaar is, je broer of je zusje? Ik bedoel, wie van de twee is het eerlijkst? Dat is nou juist het gekke, ziet u, zei Peter. Ik zou altijd meteen Lucy gezegd hebben. En wat vind jij ervan, kindje, zei de professor tegen Suzanne. Tja, zei Suzanne, normaal gesproken zou ik hetzelfde zeggen als Peter, maar zoiets kan gewoonweg niet waar zijn, dat van dat bos en die faun. Dat weet ik anders nog niet zo zeker, zei de professor. En om iemand die altijd eerlijk is voor leugenaar uit te maken, dat is een hele ernstige zaak, een hele ernstige zaak. Wij dachten dat het misschien niet eens liegen was, zei Suzanne. We zijn bang dat er misschien iets met Lucy niet in orde is. Dat ze gek wordt, bedoel je, zei de professor heel rustig. Oh, daarover hoef je je echt geen zorgen te maken. Je hoeft haar alleen maar aan te kijken en met haar te praten. Je ziet meteen dat ze niet gek is. Maar dan, zei Suzanne en hield zich stil. Ze had nog nooit van haar leven verwacht dat een volwassen mens als de professor zulke dingen kon zeggen en ze wist niet goed wat ze ervan moest denken. Logisch nadenken, zei de professor half tegen zichzelf. Waarom leren ze die kinderen op die scholen niet logisch denken? Er zijn maar drie mogelijkheden in dit geval. Of je zusje liegt, of ze is gek, of ze vertelt de waarheid. Jullie weten dat ze nooit liegt en het is duidelijk te zien dat ze niet gek is. Dus moeten we op dit moment, en zolang we verder geen bewijs hebben, wel aannemen dat ze de waarheid vertelt. Suzanne keek hem onderzoekend aan en ze zag aan zijn gezicht dat hij haar niet voor de gek probeerde te houden. Zoiets kan toch niet waar zijn, professor, zei Peter. Waarom zeg je dat? Vroeg de professor. Nou, in de eerste plaats, zei Peter, als dat land echt bestaat, waarom komt iedereen er dan niet in? Elke keer als er iemand bij die kleerkast komt. Ik bedoel, toen wij erin keken, was het er niet. Lucy zelf deed ook niet alsof zij het zag. Wat heeft dat ermee te maken, zei de professor. Nou, ziet u, als iets echt bestaat, dan is het er altijd. Is dat zo, zei de professor. Peter wist niet goed meer wat hij moest zeggen. Maar er was helemaal geen tijd voor, zei Suzanne. Lucy is niet eens lang genoeg weg geweest om ergens heen gegaan te kunnen zijn. Zelfs al had het land echt bestaan. Ze kwam al achter ons aanhollen toen we zelf nog maar net uit die kamer gekomen waren. Het duurde nog geen minuut en zij deed alsof ze uren weg was geweest. Dat maakt haar verhaal juist zo geloofwaardig, zei de professor. Als er in dit huis echt een deur is naar een andere wereld, en ik moet erbij zeggen dat dit een heel eigenaardig huis is, en dat ik zelf er ook maar weinig van af weet, als, zei ik dus, ze in een andere wereld terecht is gekomen, dan zou het me volstrekt niet verbazen als die andere wereld ook een hele eigen tijd zou blijken te hebben. Een ander soort wereld dan onze wereld. Zo zou het best kunnen dat er in onze wereld helemaal geen tijd voorbij ging, hoe lang je daar ginds ook zou blijven. Aan de andere kant geloof ik niet dat veel meisjes van haar leeftijd zelf zoiets zouden kunnen bedenken. Als ze het allemaal zelf verzonnen had, dan had ze zich eerst wel een flinke tijd verstopt voordat ze tevoorschijn was gekomen en jullie dat verhaal had verteld. Maar, zei Peter, bedoelt u dan echt dat er nog andere werelden kunnen bestaan? Zomaar, overal, net om het hoekje, zal ik maar zeggen. Zeker, dat is zelfs heel waarschijnlijk, zei de professor. Hij nam zijn bril af en begon de glazen schoon te poetsen, terwijl hij in zichzelf mompelde: ik vraag me af wat ze op die scholen eigenlijk wel leren. Maar wat doen we nou, zei Suzanne. Ze had het gevoel dat ze met hun gesprek van het onderwerp begon af te dwalen. Mijn lieve meid, zei de professor en hij keek hen allebei opeens scherp aan. Eén idee heeft nog niemand voorgesteld en dat zouden we juist best eens kunnen proberen. Ja, wat dan? Vroeg Suzanne. We zouden allemaal best eens kunnen proberen ons met onze eigen zaken te bemoeien, antwoordde hij. En daarmee was het gesprek afgelopen. Daarna werd alles voor Lucy een heel stuk fijner. Peter zorgde ervoor dat Edmund haar niet meer plaagde en zij zelf en ook de anderen voelden er niets voor om nog één woord over die kleerkast te zeggen. Het was zo langzamerhand een nogal pijnlijk onderwerp geworden en zo leek het er een tijd lang op dat alle avonturen alweer afgelopen waren. Maar dat was niet waar. Het landhuis van de professor, waar zelfs hij zelf maar zo weinig van af wist, was oud en beroemd. En er kwamen vanuit het hele land mensen naartoe. Vaak vroegen ze dan of ze het huis van binnen mochten bezichtigen. Het was zo'n soort huis waarover geschreven wordt in vakantiegidsjes. En dat zelfs in geschiedenisverhalen voorkomt. Dat mocht ook wel, want er werden allerlei wonderlijke verhalen over dat huis verteld. Sommige nog wonderlijker dan het verhaal wat ik je hier aan het vertellen ben. En als er dan zo'n groep toeristen kwam vragen of ze het huis mochten bezichtigen, vond de professor het altijd goed. En dan leidde mevrouw McReady, de huishoudster, hen rond. En dan vertelde ze allerlei dingen over de schilderijen en het harnas en over de zeldzame boeken in de bibliotheek. Mevrouw McReady hield niet zo van kinderen. Ze had er bovendien een hekel aan om gestoord te worden als ze de bezoekers aan het vertellen was wat ze allemaal over het huis wist. Op een van de eerste ochtenden had ze al tegen Suzanne en Peter gezegd, tegelijk met nog een heleboel andere dingen die ze wel of juist niet moesten doen, en denk er alsjeblieft goed om dat jullie altijd uit de buurt moeten blijven als ik een groep bezoekers aan het rondleiden ben door het huis. Net of wij het leuk zouden vinden om onze halve morgen te verknoeien met achter een troep wildvreemde grote mensen aan te sjouwen, zei Edmund. En zo dachten de anderen er ook over. En daardoor kwam het dat de avonturen opnieuw begonnen. Een paar ochtenden later stonden Peter en Edmund het harnas te bekijken en ze vroegen zich af of ze het uit elkaar zouden mogen halen toen de meisjes de kamer in kwamen hollen en zeiden: pas op, daar komt McReady met een hele horde mensen. Oei, vlug, wegwezen, zei Peter en alle vier gingen ze er vandoor, de deur aan de andere kant van het vertrek uit. Maar toen ze de groene kamer doorgelopen waren en in de volgende kamer de bibliotheek stonden, hoorden ze plotseling stemmen voor zich. En ze bedachten dat mevrouw McReady haar groep bezoekers zeker langs de achtertrap mee naar boven nam, in plaats van langs de voortrap zoals ze verwacht hadden. En daarna, of het nu kwam doordat ze in paniek raakten of dat mevrouw McReady probeerde hen in de val te laten lopen, of doordat er een of andere toverkracht in het huis was ontwaakt die haar Narnia binnen wilde jagen. In ieder geval leek het wel alsof ze overal achtervolgd werden. Totdat Suzanne op het laatst zei: oh, die stomme toeristen ook. Hier, laten we de kleerkastkamer ingaan totdat ze voorbij zijn. Daar komt niemand achter ons aan. Maar ze waren nog niet binnen of ze hoorden stemmen op de overloop. En daarna hoorden ze hoe er iemand aan de deur voelde. En daarna zagen ze hoe de deurknop heel langzaam werd omgedraaid. Vlug, zei Peter, we kunnen nergens anders heen. En hij gooide de deur van de kleerkast open. Ze struikelden alle vier tegelijk naar binnen en bleven daar hijgend in het donker zitten. Peter hield de deur dicht, maar trok hem niet helemaal in het slot. Want, zoals iedereen die een beetje snugger is, bedacht hij natuurlijk wel dat je jezelf nooit in een kleerkast moet opsluiten.